vragen om jullie Bijbels te openen op 1 Petrus hoofdstuk 4. 1 Petrus hoofdstuk 4. Zondag gaan we vers voor vers door de eerste brief van de apostel Petrus. Vandaag pakken we weer vers 7 tot met 11. En zo de Heere wil en wij leven volgende week het laatste gedeelte van 7 tot met 11. En dan gaan we weer vaart maken. Denk ik. Laten we lezen en bidden en dan vervolgens de tekst in. Vanaf vers 7 schrijft Petrus. En het einde van alle dingen is nabij. Wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden. Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken. Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren. Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt. Als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt, zodat God in alles verheerlijk wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle eeuwigheid. Amen. Laten we bidden. Vader, we danken u, Heer. Uw woord is zo goed, Heer. Zo rijk. En wat een zegen is het, Heer, om te weten dat u dit hebt gegeven, Heer. En dat we ons mogen verenigen rondom uw woord. We bidden dat u zal spreken, Heer. En dat we niet alleen hoorders zullen zijn, maar ook daders. Vorm onze harten, opdat we u dienen. En opdat we elkaar dienen en elkaar lief hebben. Op een u welgevallige wijze. We bidden en we vragen dit, Heer. Enkel en alleen uit genade. In Jezus' naam. Amen. Vorige week zondag hebben we stilgestaan bij de oproep van de apostel Petrus in vers 8. Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar. Vergeet niet dat we stilstaan en dat we begonnen zijn, of als het ware in dit gedeelte, hè, dat Petrus schrijft, het einde van alle dingen is nabij. Dus dit is specifiek ook voor ons belangrijk om te weten in de verwachting van de komst van onze Here, dat wij de dingen, dat wij acht slaan op de dingen die Petrus schrijft, dat we het onze prioriteit maken. En Petrus maakt duidelijk dit, het vurig liefhebben van elkaar. Dit hoort een hoge prioriteit te zijn van de heiligen. Dit hoort een hoge prioriteit te zijn van de gemeente. De oproep aan de gemeente is om tot het uiterste te gaan in het liefhebben van elkaar. Vorige week zagen we het al. Het woord vurige in het Grieks werd gebruikt om de spieren van een atleet te omschrijven. Spieren die zich volledig inspannen om een wedstrijd te winnen. Die tot het uiterste belast worden om de eindstreep te behalen. Dat is waar het om gaat. En bedenk dat dit geschreven is aan broeders en zusters die onder druk stonden. En wij weten dat wanneer wij onder druk komen te staan, dat de onderlinge liefde op de proef gesteld kan worden. We weten dat onze gedachtenspinsels en de emoties die daaruit voortvloeien de overhand kunnen nemen in ons denken en in ons handelen. Het vermogen om helder na te kunnen denken en juist te handelen op een wijze wat God behaagt, dat kan worden uitgedaagd. Dit wetende maakt deze aansporing en herinnering echt nodig. We zouden heel naïef zijn als discipelen als we zouden denken dat het liefhebben van elkaar vanzelf zou gaan. Ja, het zou natuurlijk een utopie zijn. Ja, we zijn allemaal tot geloof gekomen. Liefde van God is uitgestort door de geest in onze harten. En het is één boel van harmonie. Maar dat is niet de realiteit. Hoe graag we dat ook willen, dat is niet de realiteit. En dat is zeker niet de realiteit wanneer de gemeente te maken heeft met vervolging, met verdrukking of wanneer de gemeente gelasterd wordt. Dus vorige week hebben we als het ware hoog overgekeken naar het gebod om elkaar lief te hebben. We hebben gezien dat de kinderen van God dienen lief te hebben, omdat Johannes schreef: de liefde is uit God. En Johannes schreef ook, hè, God is liefde. En we hebben ook gelezen: geliefden, als God ons zo lief had, moeten ook wij elkaar lief hebben. En dit vloeit voort uit het evangelie. Dit laat de kracht zien, dit demonstreert de kracht en de werking van het evangelie. En het is prachtig als je daar goed bij stilstaat. Gods heilige liefde produceert ook weer heilige liefde in de ontvanger van zijn liefde. Het produceert liefde voor hem. Het produceert liefde voor zijn woord. Het produceert liefde voor gerechtigheid. En het produceert liefde voor hen die ook ontvangen zijn van Gods liefde. Dus voor broeders en zusters in Christus. Dat is wat zijn liefde doet. En laat het, gegeven het feit dat we broeders en zusters zijn, laat dat niet zomaar over je heen gaan. Ik hoop dat we met z'n allen beseffen hoe diepgaand dat is. Hoe we hier vandaag samen zitten, is niet niets. Het is niet dat wij hier samen zitten met mensen die toevallig hetzelfde geloven wat wij geloven. Er is iets gebeurd waardoor wij hier zitten. En we zitten samen, of jij en ik, we zitten samen met mensen. Je bent verenigd met mensen die ook gekocht zijn met het kostbare bloed van de Heere Jezus Christus. Met anderen die net zoals jij begenadigd zijn, uitverkoren, geheiligd, schoongewassen, gereinigd, aangenomen als een kind van God. We drinken van hetzelfde levende water, eten van hetzelfde hemelse brood. We zijn kinderen van dezelfde Vader, zalig gemaakt uit genade door het geloof in de Zoon. En levend gemaakt en verzegeld met dezelfde geest. Dat is niet niets. Dit maakt dat we broeders en zusters zijn. Broeders en zusters zijn we in de Heer. En de band die we hebben in de Heere, die band is het waard om voor te strijden. Om je daarin te beijveren. Niet alleen om het te behouden, maar ook om die band te verstevigen in de Heere. Die band is het waard. Paulus schrijft zo prachtig aan de Efeziërs. In Efeze 4 schrijft hij in vers 1 tot en met 6. Zo roep ik, de gevangenen in de Heere, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. In alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen en u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. En dan zie je: één lichaam, één geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping, één Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen en door allen en in u allen is. Dit is zo diepgaand wat Paulus hier omschrijft. Dit lichaam. En let op het woord beijveren in vers 3. Paulus heeft het hier over het feit dat zij, maar ook wij vandaag, ons volledig moeten toezetten, ons moeten wijden om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. We moeten ons daartoe beijveren. En dat geeft al gelijk, hè, het beeld, dit gaat niet vanzelf en dit is niet altijd vanzelfsprekend. We moeten hier wat voor doen. Terwijl God ook nog een werk doet. En let op hoe Paulus begon in vers 1. Hij riep hen op. En dit woord roep in vers 1, wordt op verschillende manieren in het Nieuwe Testament gebruikt, maar hier is het echt een aansporing. En niet op suggestieve wijze, het is gewichtig, het is belangrijk. Dit is geen aansporing die even opzij gezet mag worden door de gemeente. Want Paulus legt onmiddellijk uit hoe zij wandelen op waardige wijze. Let nog een keer op hoe. In alle nederigheid en zachtmoedigheid met geduld door elkaar in liefde te verdragen. Nou, let ook op het woord verdragen. Want dit is belangrijk voor wat we vandaag behandelen. Dit spreekt van stand blijven houden. Daar spreekt het van. Maar specifiek samen stand blijven houden, ondanks het tegenkomen of geconfronteerd worden met uitdagingen of moeilijkheden. Daar spreekt dit van. Het spreekt van twee of meer mensen die erin slagen veerkrachtig te blijven, van mensen die in hun onderlinge relatie hun kalmte weten te bewaren, ondanks waar ze doorheen gaan of doorheen zijn gegaan. Deze mensen blijven, koste wat het kost, aan elkaar vasthouden. Dit is waar Paulus toe oproept. En dit is in lijn met die spier die zich uitstrekt, die tot het uiterste gaat om te doen wat nodig is, om die finish te behalen. En dit creëert dan ook gelijk, en dit zet ook gelijk voor ons een beeld van, nogmaals, het kan dus gebeuren, hè, want we hebben vrede in deze gemeente, maar het kan dus gewoon gebeuren. Twee mensen komen tegenover elkaar te staan. Dan moeten we denken aan deze versen. Want als alles goed gaat, waarom zou je elkaar moeten verdragen? Het gaat goed. Maar het is pas wanneer we tegenover elkaar komen te staan, dan moeten we ons dit herinneren en moeten we ons ertoe zetten, dit staat geschreven. Maar waarom moeten we dit doen? Waarom moeten we ons zo inzetten? Waarom die continue oproep in de schrift om elkaar lief te hebben? Nou, Petrus geeft in zijn brief antwoord hierop. Het antwoord van vandaag, wat wij behandelen, is: want de liefde zal een menigte van zonden bedekken. Nu gaan we vandaag, net zoals we gewoon iedere week doen, we doen bijbelstudie eigenlijk, gaan we gaan worstelen. Wat betekent dit? Hoe bedekt liefde een menigte van zonden? En om het antwoord helder te hebben, moeten we echt zien wat er staat. Dus nogmaals, het is de liefde wat een menigte van zonden bedekt. En Petrus gebruikt voor dat woord liefde dat prachtige woord agape. Die aanhoudende, onvoorwaardelijke, zelfopofferende liefde die het hoogste goed zoekt van degene die de liefde ontvangt. De liefde waarmee God ons heeft lief gehad en ons lief heeft. Dit is ook wanneer je gaat kijken naar bijvoorbeeld zekerheid van geloof, wanneer die liefde je vasthoudt. Wij die wedergeboren zijn, wij die aangenomen zijn als kinderen van God, hoewel we de zonde serieus nemen en zien dat het gewichtig is, wij hoeven niet in angst en paniek te verkeren dat zodra wij de mist ingaan, dat wij geen kinderen van God meer zijn. Wij vinden die gedachte eng, omdat wanneer je dat zegt, dan krijg je het idee dat je de zonde niet zwaar genoeg ziet. Dat je het minimaliseert. Maar dan denk je aan de dingen die Paulus schrijft. Daar waar zonde toenam, genade werd overvloedig. Het is zijn liefde wat ons vasthoudt. Dat is waarom we zekerheid hebben. Niet omdat wij wandelen zoals wij denken goed te wandelen. Wij zijn vastgehouden omdat hij ons lief heeft. Daarom hebben we zekerheid. Omdat hij liefde is. En dit is ook de liefde die we voor elkaar moeten hebben. Dit is ook de liefde die we voor elkaar moeten hebben. Niet je zondigt en je bent mijn broeder of zuster niet meer. Deze liefde bedekt een menigte van zonden. Deze liefde. Dit is trouwens niet iets wat Petrus heeft verzonnen. Dit is niet een Nieuw Testamentisch idee. We komen dit tegen in Spreuken. In Spreuken 10 vers 12 lezen we als volgt. Haat wekt twisten op, maar liefde bedekt alle overtredingen. Haat wekt twisten op, maar liefde bedekt alle overtredingen. Wanneer we lezen, we zien gelijk een contrast. Dus als liefde bedekt, dan zien we hier dus dat haat blootlegt. Haat legt bloot. Het stelt de overtredingen van anderen tentoon. Het beijvert zich om de tekortkomingen van anderen tentoon te stellen. Dit uit zich onder andere in klagen, lasteren, kwaadspreken, roddelen over anderen. Dat is wat haat doet. Dat is wat haat doet. En dit is waar we alert in moeten zijn als broeders en zusters. Soms kunnen we heel vroom klinken. Het is niet dat ik wil klagen, het is niet dat ik wil roddelen, het is niet dat ik boos ben, het is niet dat ik hem of haar niet lief heb, maar ik deel dit omdat ik wijsheid zoek. Ik deel dit zodat je ervoor kunt bidden. Nee, je moet dit tussen jou en je broeder of zuster oplossen. Haat wekt twisten op. De schrift is duidelijk. En we moeten haat goed definiëren. In de schrift heeft het woord haat verschillende betekenissen. Het kan spreken van intense vijandigheid. Dat is ook vaak het eerste waar we aan denken als we haat horen. Langdurige kwaadwilligheid wat vaak gepaard gaat met boosaardigheid. En dit soort haat heeft een verterende aard. Wanneer men dit soort haat ervaart, dan proberen ze vaak ook echt schade toe te brengen aan degene die ze haten. En daarom zijn christenen ook vaak, omdat we hier snel aan denken of alleen aan denken bij haat, daarom zijn christenen ook vaak geneigd om te zeggen, maar ik haat hem of haar niet. Maar haat spreekt ook van simpelweg een afkeer hebben jegens iemand wat zich kan uiten in simpelweg het vermijden van iemand. Het uit de weg gaan van iemand. En we moeten dit echt goed zien, want wij zijn onderscheid gaan maken. Maar we horen niet alleen de discipelen met wie het contact, in ons geval of in ons idee, naar ons idee makkelijk gaat, of dat we het zo ervaren, of waar gesprekken vlekkeloos mee verlopen liefde hebben. We horen al onze broeders en zusters vurig liefde hebben. Allemaal. Dat neemt niet weg dat er soms gewoon is van, oh, je neigt meer naar een of andere broeder. Daar hebben we het niet over. Of zuster. Maar elkaar vurig lief hebben is iets wat we dienen te doen naar iedere broeder of zuster. We mogen niemand minachten. En daarmee bedoel ik niet neerkijken op, dat ook niet. Maar ik bedoel, er mag geen broeder of zuster zijn waarvoor we ons niet inzetten om die vurig lief te hebben. Om te streven naar een diepere en intiemere relatie in de Heer. Ook die broeder en of zuster die tegen ons gezondigd heeft. En daar moeten we dus naar kijken. Daar gaan we naar kijken. Hoe gaan we om? Hoe reageren we? Wat is liefdevol om te doen wanneer iemand tegen ons zondigt? Hoe hebben we elkaar dan lief? Leert Petrus ons dat het bedekken van de zonde met liefde inhoudt dat we stil zijn, wegkijken. Dat we zeggen, ik bedek het onder de mantel der liefde. En er zijn sommigen die dit leren. Of er zijn velen die dit leren. Er zijn mensen die leren dat er zonden zijn die zo minuscuul zijn dat je ze onder, als het ware, onder een tapijt kunt vegen. Want als je letterlijk alles zou moeten confronteren, dan ontstaat de gedachte, dan zouden we niets anders doen dan elkaar confronteren. Maar laten we kijken naar dat eerste. Wanneer we zonde gaan klassificeren als minuscuul, dan krijg je een hele rare gewaarwording. dan krijg je hele rare dingen in de gemeente. Want wie en wat bepaalt wat wel en niet op die lijst komt? Wie bepaalt dat? Een simpel voorbeeld. Let op Efeze 5, vers 4. Neem vers 3 voor de volledigheid. Neem hem mee. Paulus schrijft hier: maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht, laten die onder u beslist niet genoemd worden zoals het heilige past. Iedereen snapt dat. Iedereen denkt, ja, maar dat kan niet. Hè? Ontucht, onreinheid, hebzucht, dat kan gewoon niet. Zegt hij, evenmin oneerbaarheid, dwaze praat en lichtzinnige taal. Die onbehoorlijk zijn. Maar veel meer past dankzegging. Let op lichtzinnige taal. Deze zou de lijst van velen niet halen. Dit wordt door veel mensen gezien als iets wat onder het tapijt geveegd kan worden. Je moet het maar even verdragen. En het is liefdevol om gewoon even weg te kijken. Maar Paulus schrijft, laat dit beslist niet onder u genoemd worden. En Paulus heeft het hier overigens over een ongepaste wijze van praten tegen elkaar. Ongepaste humor of grappen, beledigende grappen. Dus we moeten waken voor het idee dat er zaken zijn als kleine of geringe zonden. Daar moeten we voor waken voor dat idee. Dit is dus niet wat Petrus bedoelt met het bedekken van zonde. Liefde is niet als een tapijt wat op een gegeven moment bol gaat staan, omdat er allemaal troep onder geveegd is om het niet meer te hoeven zien. Dat is liefde niet. Als je huis een troep is, moet je het opruimen. Je gaat niet de spullen vegen onder je bank, onder je bed of ergens anders. Dus we weten wat het niet is. Petrus geeft zelf ons alleen niet een duidelijke definitie van wat het wel is. We zien het enigszins in Spreuken 10 vers 12, maar we zijn nog niet helemaal erover uit van wat is het nou, hoe krijgt het praktisch vorm? En dit is het prachtige van de schrift. Je hebt vaak versen die licht werpen op andere versen die in eerste instantie onduidelijk lijken. Petrus is namelijk niet de enige die in het Nieuwe Testament schrijft over liefde wat een menigte van zonde bedekt. Als je in je Bijbel naar Jacobus gaat, naar Jacobus 5, dan zien we dat het een stuk duidelijker wordt en praktisch vorm krijgt. Ik heb hem op het scherm, Jacobus 5. We lezen versen 19 en 20. Let op wat Jacobus schrijft. Hij schrijft, broeders, als iemand onder u van de waarheid is afgedwaald en een ander doet hem terugkeren, weet dan dat hij die een zondaar van zijn dwaalweg doet terugkeren, een ziel zal redden van de dood en een menigte van zonden zal bedekken. Dus let op, broeders en zusters, let op wat Jacobus schrijft. Hoe zal een menigte van zonden bedekt worden? Door een zondaar van zijn dwaalweg terug te doen keren. Door een zondaar van zijn dwaalweg terug te doen keren. Jacobus schetst het voor ons. Iemand is van de waarheid afgedwaald, maar er is iemand die hem terug doet keren. Dus wat doet liefde, broeders en zusters? Liefde is zo begaan met de ziel en de wandel van een broeder of zuster, dat het die persoon niet op een dwaalweg kan laten. Het kan niet. En dit tackelt dan gelijk de gedachte die we vaak hebben. Ja, maar ik voel me niet geroepen om iemand te corrigeren. Dit tackelt de gedachte, ja, maar ik ben ook niet volmaakt om iemand te corrigeren. Ik kan niet kijken in het hart van anderen. Het is niet mijn plek om te oordelen. Nee, maar je wordt ook niet geroepen om in het hart van anderen te kijken of om anderen te oordelen. Dat is niet de aansporing die we krijgen. Je hebt een geestelijke plicht om je broeders en zusters lief te hebben. En let op wat Jacobus schrijft. Het is door het doen terugkeren, het terechtbrengen, dat een menigte van zonde bedekt zal worden. Dit is inzichtelijk. Dit is inzichtelijk. En broeders en zussen, dit houdt niet in dat dit het enige is wat we zullen doen in de gemeente. Dit kan niet de gedachte in ons creëren, oké, na de dienst heb ik echt een rondje te gaan bij een paar mensen. Dat is niet waar dit van spreekt. We moeten daar goed voor waken. En ik hoop dat het vandaag ook heel duidelijk wordt. Kijk, Petrus en Jacobus, waar hebben ze het over? Ze hebben het over zonden. Ze hebben het over zonden. Ze hebben het niet over een vermoeden van zonde. Ze hebben het ook niet over voorkeuren van gebruiken en handelen. Daar hebben ze het niet over. En dat laatste is belangrijk. Want wat zie je vaak gebeuren onderling en binnen gemeenten? Is dat men niet wordt aangesproken op zonden, maar één, op vermoeden van zonde, of op eigen voorkeur of afkeur. En laat dat iets zijn waar de gevallen mens zo goed in is. Wij mensen zijn heel goed in het tot zonde maken van iets wat wij zelf niet op die manier zouden doen. En dit is gevaarlijk. Want dit scheurt onderlinge relaties van broeders en zusters. Maar dit scheurt ook kerken. Het tot zonde maken van iets wat wij zelf niet op die manier zouden doen. We moeten zo waken daarvoor. Wij zijn goed in ons irriteren wanneer mensen iets niet doen zoals we het ze graag zouden zien doen of zoals wij het zelf zouden doen. Het is niet omdat iemand iets niet doet zoals jij het doet, dat het zonde is. Dat moeten we echt leren. En wat we ons niet beseffen in dit hele proces is dat als men het lang genoeg doet en wij ons lang genoeg irriteren, we er echt van overtuigd gaan raken dat die persoon zondigt. De irritatie wordt zo groot dat je ervan overtuigd bent dat die persoon zondigt. We verwachten dat de ander het op een specifieke manier ziet of doet. In de tussentijd, wat doen we? Zeggen we tegen onszelf: ik moet lief hebben, ik moet lief hebben, ik moet lief hebben. Ik moet lief hebben. Terwijl we dat tegen onszelf zeggen, bouwt de irritatie zich meer en meer en meer en meer op. En dan komt op die ene dag barst die bom en iemand krijgt een lading van een aantal dagen, weken of maanden van ik moet lief hebben, ik moet lief hebben, ik moet lief hebben over zich heen, terwijl ze dat al die tijd niet hebben gedaan. Levensgevaarlijk. Levensgevaarlijk. En het is liefdeloos. En het is nooit geïsoleerd dit. Nogmaals, het enge van dit is dat wij als gevallen mensen in staat zijn om zaken soms zo te onderbouwen. We gaan er zo erg op malen dat je echt gaat geloven dat wat de ander doet waarlijk een zonde is, terwijl dat niet zo is. We moeten helder zijn in wat Petrus en Jacobus schrijven. Ze hebben het over zonden. Niet over vermoedens van zonde en ook niet over onze irritaties, omdat iemand niet is of handelt zoals we dat graag zouden willen. Luister, als ik in mijn huis iets op een bepaalde manier zet en mijn vrouw zet het op een andere manier, en ik zou het graag op die andere manier hebben willen gezien, het is geen zonde. Ik weet dat we ons irriteren en we kunnen het echt goed onderbouwen, hè? Ja, maar als je me onvoorwaardelijk lief zou hebben, dan zou je dit en dat doen. En je wordt opgeroepen om onvoorwaardelijk lief te hebben. Je doet dit niet, dus je zondigt. Dat is het gevallen hart. Dat is echt het gevallen hart. Als we dit helder hebben, beschermt het ons tegen de ongegronde gedachte dat wij hier in de gemeente niets anders zouden doen dan elkaar terecht zouden wijzen de hele dag. Want veel van de dingen die wij doen, doen we gewoon anders. Dat is gewoon het ding. Veel dingen doen we gewoon anders, omdat we anders zijn. Maar de vraag is, wat als er echt zonde in het spel is? Wat als iemand of tegen jou heeft gezondigd, of een overtreding heeft begaan en je weet ervan? Wat dan? Maar laten we beginnen met het feit dat we niet onmiddellijk de mantel van een oud-testamentische profeet hoeven op te zetten, of om te zetten, met een staf gaan staan en gaan roepen, zo zegt de Heere, Heere, bekeer u, want anders. Dat hoeft ook niet. Dat is niet waar de Bijbel van spreekt. Het hoeft niet met zoveel flair en bombarie. Echt niet. Wanneer we spreken over de daad van vermaning of terechtwijzing, hoeven we niet gelijk te denken aan gespannen confrontatie of conflict. Zo vaak hebben wij als broeders onderling van, hey bro, nee, dat zo niet, man. En dan weet je al genoeg. Oh ja. Dat is al vermaning. Dat is al vermaning. Dat is al terechtwijzing. Maar wij denken dat wij zijn gaan geloven dat het woord vermaning en terechtwijzing betekent dat je continu rondloopt met een zweep om iedereen te lopen zwepen. En daarom zijn we ook bang om anderen te vermanen en terecht te wijzen. Maar je kan gewoon simpelweg zeggen, hey bro, of hey zuster, de schrift zegt hier wel wat anders van. En bekeer u, of bekeer je, kan ook gewoon gezegd worden, bekeer je. Het hoeft niet met een vinger, bekeer je! Hoeft niet. Het hoeft niet. Maar waar we ons wel van bewust moeten zijn, is wel dat in vermaning en terechtwijzing, we moeten wel naar elkaar toegaan. De schrift leert ons dit. Dat dienen we echt te doen. En dat altijd met het doel om iemand terecht te brengen, zoals Paulus leert in Galaten 6 vers 1. Of zoals Jacobus leert in ons vers hier, wat we hebben gelezen. Het doel van vermaning en terechtwijzing dient altijd opbouw, herstel en vergeving te zijn. Altijd. Altijd. Let op wat de Heere ons leert. In Matteüs 18 vers 15. Maar als uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga naar hem toe en wijs hem terecht tussen u en hem alleen. Als hij naar u luistert, hebt u uw broeder gewonnen. In Lucas 17 staat het nog, voor degene die dat woord willen gebruiken, iets strenger. Wees op uw hoede. Als nu uw broeder tegen u zondigt, bestraf hem. En als hij tot inkeer komt, vergeef hem. Dit is dus echt inzichtelijk. Het doel is je broeder of zuster te winnen. Dat is het doel. Het doel is je broeder of zuster tot inkeer te brengen. En hoe doe je dat? Ga naar hem of naar haar toe. Bestraf hem, zegt de Heere, Jezus in Lucas. Maar het ding is, je kunt en je mag een zonde nooit laten voor wat het is. Je kunt een overtreding nooit in het midden laten. Nooit. En nu heb je iets wat de gemeente van de Heere Jezus Christus hier in het Westen enorm plaagt. En dat is dat men meer bezig is met hoe de bestraffing plaatsvindt, of in hun ogen plaats dient te vinden, in plaats van wat de reden van bestraffing is, en dat er dus überhaupt bestraffing nodig was. Je hebt allerlei zaken die erbij worden gehaald om de aandacht af te wenden van de zonde dat er werkelijk plaatsvindt. En weet je wat het is, broeders en zusters? We hebben een opdracht in Galaten 6 vers 1, de zachtmoedigheid. Die opdracht is er. Maar wat als die persoon niet in zachtmoedigheid komt? Dan ligt de bal niet bij hen, maar bij mij. De bal ligt bij mij. Hoe ga ik daar dan mee om? Ga ik lopen zitten op het feit dat ik vind dat het anders had gemoeten? Of ga ik kijken naar het feit dat ik terecht ben terechtgewezen? Want daar bevinden we ons tegenwoordig. Degene die terecht wijst moet zichzelf verklaren, die wordt als het ware overhoord. En degene die terechtgewezen werd, die wordt de rechter om te bepalen of het wel gelopen is zoals het had moeten lopen. Het is gewoon echt een omgekeerde wereld. Ik vind het voorbeeld van Petrus in Handelingen 11, of met Petrus, zo inzichtelijk. Als je in je Bijbel alvast naar Handelingen 11 gaat. Dit gaat volledig tegen onze cultuur en onze denkwijze in. In hoofdstuk 10 komt Petrus in het huis van een heidense man, van Cornelius. Hij gaat naar hem naar binnen. Petrus zegt zelf het volgende hierover in Handelingen 10 vers 28. U weet dat het een Joodse man niet toegestaan is om met iemand van een ander volk om te gaan of bij hem binnen te gaan. Maar God heeft mij laten zien dat ik geen mens onheilig of onrein mag noemen. Maar Petrus heeft een visioen gehad. En Petrus deelt het evangelie met Cornelius. En allen die Cornelius daar heeft uitgenodigd. Zij komen tot geloof en worden gedoopt. Maar vergeet niet, Petrus, een Joodse man, is in het huis van een heiden. Nou, dan lezen we hier in Handelingen 11, vers 1 tot en met 3. De apostelen en de broeders die in Judea waren, hoorden dat ook de heidenen het woord van God aangenomen hadden. En toen Petrus naar Jeruzalem was gegaan was, bestreden zij die van de besnijdenis waren hem. En zeiden, u bent binnengegaan bij mannen die onbesneden zijn en u hebt met hen gegeten. Let op wat er staat. Zij bestreden hem. Dit schetst het idee dat ze echt heen en weer gingen. Ze bekritiseerden hem heftig. Dus let op. Het ging niet om het feit dat mensen het woord hadden aangenomen. Daar ging het allemaal niet om. Het ging om het feit, Petrus is daar naar binnen gegaan, bij onbesneden mannen. En wat zei Petrus toen? Ja, jullie kunnen niet in mijn hart kijken. Jullie horen niet te oordelen. Nee. Let op vers 4. Maar Petrus begon het hun in goede orde uiteen te zetten en zei. En dan legt hij uit gewoon wat er is gebeurd. Dit is wat Petrus deed. Je kunt er wat van vinden hoe die mannen het hebben aangepakt. Je kunt er wat van vinden of het terecht was of onterecht was. Wat we kunnen zeggen was dit, of is dit. Voor hen was dit terecht. Voor hen was dit terecht. Want Petrus was een Jood. Een proseliet, dus iemand die een bekeerde heiden is, dat is wat anders. Maar een Jood ging niet naar binnen bij heidenen. Die at niet met heidenen. Heidenen waren onrein voor hen. Dus het was not done. En ook al hebben wij hier door onze geschiedenis en een afkeer van tradities, de Jood kijkt niet op dezelfde manier als wij kijken naar tradities. Voor hen was dit een serieuze overtreding die lag in wat zij hebben overgeleverd gekregen. Dus met een ontzag voor God en in acht nemend wat er is overgeleverd, bestreden zij Petrus. Ondanks het feit dat ze hebben gehoord dat heidenen het woord hebben aangenomen. Maar Petrus begon het hun in goede orde uiteen te zetten. Dit is het. Dit is het. En let op wat er in vers 17 en 18 staat. Wat Petrus zegt aan het einde van zijn betoog. Als God dan aan hen dezelfde gaven gegeven heeft als aan ons die in de Heere Jezus Christus geloven. Wie was ik dan dat ik bij machten zou zijn God tegen te houden? En toen zij dit hoorden, waren zij gerustgesteld. En zij verheerlijkten God en zeiden, zo heeft God dus ook aan de heidenen de bekering gegeven die tot het leven leidt. Er was spanning. Er was verbittering. En men ging er naartoe om daarover te praten. Het is uitgelegd en ze verheerlijkte God. Dat is wat liefde doet. Dat is wat de liefde van God doet. De liefde van God gaat niet van... Het is wel handig wat ze hebben gedaan. Dan gaan we met elkaar onderling roezemoezen. Ja. Petrus is daar wel naar binnen gegaan. Ja, nee, niet handig. Nee, dat kan eigenlijk niet. Ja, nee, laten we er samen voor gaan bidden. Laten we dat gaan doen. Nee, ze zijn er gewoon naartoe gegaan. Petrus heeft het aangenomen. Petrus heeft gewoon goed uitgelegd. Dit is wat er is gebeurd. Dat is het verschil in hoe wij in de kerk onderling met elkaar horen om te gaan. En vergeet niet, niet veel eerder had Petrus dezelfde gedachten als deze broeders. Het was een visioen van God wat zijn denken heeft hernieuwd. En hoe hij naar de heidenen keek. Maar hij dacht hetzelfde, eerst. Deze mannen waren bezig met gehoorzaamheid aan de Heere God en dat is wat centraal staat. Dat is wat ons hoort te drijven om in liefde te handelen. En dit is niet de gedachte die pas in het Nieuwe Testament is ontstaan. Dit is hoe liefde onder Gods volk zich altijd heeft geuit. Tijdens de Bijbelstudie noemde Delaan het ook al in Leviticus 19 vers 17. U mag in uw hart uw broeder niet haten. U moet uw naaste zeker terechtwijzen zodat u geen zonde op hem laat. En let op hoe het verder gaat in vers 18. U mag geen wraak nemen of wrok koesteren tegen uw volksgenoten, maar u moet uw naaste lief hebben als uzelf. Ik ben de Heer. Dit is het. Dit is het. Ik moet denken aan wat er was gebeurd in de gemeente waar wij hiervoor zaten. Ik was niet zo lang tot geloof gekomen. Ik was wel een tijd al tot geloof gekomen. Mijn vrouw was net tot geloof gekomen. We waren pas in die gemeente. Dus je kunt niet zeggen hè, van wat wij tegenwoordig zeggen over hè, vertrouwen opgebouwd en al dat soort dingen. Maar mijn vrouw en ik waren nog niet getrouwd. We woonden samen. We hadden een dochtertje. En op een zondag na de dienst draai ik me om en staan er 4 broeders om me heen. 1 met een hele dikke, zware Bijbel. Ze komen naar me toe en stellen een paar vragen om te achterhalen of ik werkelijk in zonde leefde. Dat was zo. We waren niet getrouwd. Ze hadden me opgeroepen me daarvan te bekeren en snel te gaan trouwen. Luister, je kan ervan vinden wat je wilt. Je kan ervan vinden, hadden ze met z'n 4 moeten komen, ja of nee, je kunt erover debatteren. Ik heb er persoonlijk geen moeite mee, ik had er geen moeite mee. Was er vertrouwen opgebouwd, ja of nee? Ik was er niet lang. Maar het ding is dit, ik leefde in zonde. Dat is waar het om ging. En deze broeders zijn in alle liefde naar mij toegekomen, hebben mij op de waarheid gewezen en ik ben de Heere God dankbaar tot de dag van vandaag. Uit een liefde voor de heilige God die we samen dienen, maar ook een liefde voor mij en mijn vrouw, zijn deze broeders naar me toegekomen en hebben ze me gewezen op de waarheid. That's it. That's it. Dat is hoe liefde werkt. En broeders en zusters, in tegenstelling tot wat de wereld denkt, in tegenstelling tot wat de westerse kerk ook is gaan geloven, het is een immens liefdevolle daad wanneer een broeder of zuster naar je toe komt en je aanspreekt op zonde. Het is liefde, het is immens liefdevol. Dat wanneer een broeder of zuster naar je toe komt en met je pleit en je wijst op de Heere, met je pleit om je te bekeren. Dat is liefde. Het is juist liefdeloos, wat we net ook hebben gelezen in Leviticus, Laat maar. Ik bid er wel voor. En dat is, weet nog, we hadden die ene studie over, hè, hoe ontdekken we de wil van God. Dat is hetzelfde met het ding dat wij denken dat er bepaalde dingen in de lucht gebeuren. Dat wanneer wij bidden, dat opeens, oh, die persoon wordt wakker. Die persoon leeft al 5 maanden in zonde en een dag wordt hij wakker omdat je hebt gebeden. Oh, ik leef in zonde. Nee, die persoon gaat realiseren dat hij in zonde leeft omdat je naar hem toe bent gekomen. En je hebt vanuit het woord laten zien, broeder, zuster, dit eert God niet. Dit is niet goed voor je ziel. Dit is niet goed voor je wandel. Bekeer je. En weet dat God gereed staat. Gereed staat om je te vergeven wanneer je zonde beleidt. Dat is liefde. Dat is liefde. Let op wat Spreuken 27 ons leert. Openlijke bestraffing is beter dan verborgen liefde. Wonden door iemand die lief heeft, zijn tekenen van trouw. Maar overvloedig zijn de kussen van een hater. Openlijke bestraffing is beter dan verborgen liefde. En dat betekent dus niet, met openlijke bestraffing bedoelen we niet, je zet iemand in het midden van de gemeente, iedereen ziet het, en je bestraft die persoon. Dat is niet wat hiermee bedoeld wordt. Openlijke bestraffing is gewoon, je gaat persoonlijk naar die persoon toe en je praat erover. Niet iemand te schande zetten in de gemeente. Dat is geen openlijke bestraffing. Let op hoe de psalmist kijkt naar terechtwijzing. Slaat de rechtvaardige mij? Het zal een gunst zijn. Bestraft hij mij? Het zal olie op mijn hoofd wezen. Mijn hoofd zal het niet weigeren. Dan nog is mijn gebed voor hen in al hun ellende. Kan je je voorstellen? Slaat de rechtvaardige mij? Het zal een gunst zijn. Bestraft hij mij? Het zal olie op mijn hoofd wezen. Dit is de manier waarop we dienen te kijken naar een onderwerp als dit. We hoeven niet bang te zijn met elkaar, dat we in elkaars nek gaan hijgen en denken dat iedere 20 seconden iemand terecht geweest zal worden. Dat is absoluut niet zo. Als we helder voor ogen houden dat 1, wij onze irritaties, dat wij ons daarvan dienen te bekeren. Wij dienen ons te bekeren van irritaties. Mensen dienen zich niet te bekeren omdat wij vinden dat zij ons irriteren. Dat is 1. Wanneer we dat voor ogen helder houden, dan weten we gewoon, nee, we zullen niet iedere 20 seconden mensen terechtwijzen. Maar wanneer er sprake is van wat de schrift duidelijk definieert als zonde, dan dienen we in liefde te handelen zoals de schrift dat ons opdraagt. Want broeders en zusters, God heeft ons in zijn liefde geconfronteerd met onze zonde. Hij heeft niet weggekeken. Hij heeft ons niet in die ellendige staat gelaten. Hij heeft de straf die op ons was op zijn zoon gelegd. Christus heeft de straf gedragen. En allen die geloven in Christus Jezus, van hen worden de zonden uitgewist. Weggedaan. Er is geen verdoemenis van hen, voor hen. Dat is wat heilige liefde doet. Het confronteert met als doel tot inkeer te komen, om te herstellen. En als wij op zo'n wijze lief hebben, dan bedekken wij elkaars zonde. Dan wissen we elkaars zonde uit. Niet zoals God dat doet, want God wist zonde uit, maar we bedekken het. En we blijven dan de zonde ook niet tegen elkaar houden. En we bazuinen de zonde ook niet rond bij anderen of aan anderen. Zoals God er niet meer aan denkt, denken wij er ook niet meer aan. Want zet ik mezelf niet op de rechterstoel. Als God de zonde van een broeder heeft uitgewist, maar ik het wel tegen die broeder hou, wat zeg ik dan van mezelf? Als God het heeft vergeven, maar ik hou het wel tegen jou. Dat is wat het betekent dat wij zonde bedekken. Als die persoon tot inkeer is gekomen, we koesteren geen wrok, we verheugen ons in het feit dat ze tot inkeer zijn gekomen. We minachten onze broeder of zuster niet omdat ze hebben gezondigd, maar we zijn verblijd over de genade van God. Maar tegelijkertijd verootmoedigen we ons ook. We vernederen ons in het hart, omdat het ons doet realiseren dat wij allen een constante behoefte hebben aan genade. We hebben allen een constante behoefte aan genade als kinderen van God. Want broeders en zusters, het confronteert ons met de pijnlijke realiteit. Het confronteert ons met het feit dat het mogelijk is dat twee of meer mensen die immens veel genade hebben ontvangen, mensen die leven in en door de heilige liefde van God en dezelfde hoop hebben, mensen die aan elkaar gegeven worden, tegenover elkaar kunnen komen te staan. En het confronteert ons met de pijnlijke realiteit dat hoewel we volmaakte liefde ontvangen van een volmaakt God, we zelf niet volmaakt lief hebben. En ieder van ons hier is gebroken. Gebroken. En ieder van ons draagt bagage met zich mee. En hoewel we het verlangen hebben om God te dienen zoals het hem behaagt, en hoewel we het verlangen hebben om elkaar God te zien dienen zoals het hem behaagt, worden we allen dagelijks geconfronteerd met de ellende van ons vlees. Iedere dag. En dat minimaliseert de zonde niet. Dat is geen excuus voor zonde. Maar het laat wel zien dat we constant behoefte hebben aan genade. En daarom staat dit hier. Daarom staat dit hier. Daarom dienen we ons juist te beijveren elkaar vurig lief te hebben. Want dit zal niet geboden worden als de onderlinge liefde niet onder druk zou komen te staan. Dit zou niet geboden worden als we allemaal precies hetzelfde dachten, spraken en handelden. Als de gemeente volmaakt was. Als we dezelfde voorkeuren en wensen hadden. Er is een dag dat hij ons heilig, smetteloos en volmaakt voor hem zal stellen. Die dag is nog niet vandaag, want we zijn hier nog. Broeders en zusters, ik weet en ik ervaar liefde en ik ben dankbaar, liefde heerst in deze gemeente. En wanneer mensen nieuw komen, als bezoekers komen, dan getuigen ze hier ook altijd van. Niet zozeer in het feit dat we leuke gesprekken met elkaar hebben, die hebben we inderdaad. Maar men ervaart hier dat er een oprecht en intens verlangen is om de Heere God te dienen en om hem te verheerlijken. Maar de realiteit is wel zo en is wel dit. Liefde kan onder druk komen te staan. Ook hier in deze gemeente. We kunnen daar niet naïef over zijn. Maar de vraag is dan, wat doen we op dat moment? Herinneren we ons deze zalige woorden? Of gaan we ons wreken? Gaan we roddelen? Gaan we elkaar negeren? Praten we met anderen in plaats van met elkaar of het onderling op te lossen? Of tonen we in ons handelen een uiting van Christus zijn bedekking door zijn bloed, zodat als zij die gezondigd hebben hun in geloof tot Christus wenden door onze liefdevolle vermaning, ze mogen zien en ervaren hoe liefde een menigte van zonde zal bedekken. Laat het niet alleen ons gebed zijn, zoals Paulus ook bidt voor de Filippenzen, dat onze liefde steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid. Laten we ons ook beijveren om dat te doen. En dat onze liefde onderling, ook wanneer die liefde onder druk staat, een getuigenis mag zijn van de immense en onmetelijke liefde van onze God jegens ons. Amen. Laten we bidden. Vader, wij kunnen niets anders, Heer, dan u loven voor de liefde die u ons iedere dag toont, Heer. Voor de immense liefde wat u ons hebt getoond in het offer van uw Zoon aan het kruis voor ons. Maar ook het feit, Heer, dat u ons iedere dag draagt en dat we zekerheid hebben dat u ons nooit zal loslaten, Heer. Vader, laat het ook zo zijn dat die liefde drijft tot wederliefde. Als eerste naar u, Heer, maar ook naar elkaar als broeders en zusters. Laat het niet alleen mooie woorden voor ons zijn en laat het niet alleen een theoretisch streven zijn dat we beamen dat we broeders en zusters zijn. Maar dat bij het minste of geringste, Heer, dat de deur uitvliegt. Laat het zo zijn, Heer, dat we ons beijveren, dat we het hoogste goed van elkaar zoeken, van de ander zoeken, dat we niet handelen uit eigen belang of eigen dunk, maar dat we de ander voortreffelijker achten dan onszelf. En Heer, we danken u voor uw genade, want hoewel we dit bidden en hoewel we dit ook willen, weten we ook, Heer, dat we hier zo vaak in struikelen en falen. Dus dank u voor uw geduld, maar laten we niet misbruik maken van uw geduld. En laat het ons altijd drijven om tot het uiterste te gaan, elkaar lief te hebben, Heer. In de naam van onze Heer Jezus Christus bidden we en vragen we. Amen.